Goedemorgen. ik heb gisteren iets verteld over die Alan Warnus, hè, dat die 5 keer ter dood veroordeeld is en die echt met een gebed ook gestorven is en zo'n tragisch leven. En ik heb toen ook een tekst geciteerd of voorgelezen die zei: giving up everything, dus alles loslaten. Dat is voor mij ook nog altijd een van de meest authentieke, echte, heel intieme en persoonlijke getuigenissen van waar het om gaat. Hè. Ik heb ook verteld dat ik het 100 keer van mijn pleegmoeder hoorde. Hè. Jongske, laat het los, lepasken. Jongske, laat het los, lepasken. Indonesisch lepasken, enzovoorts. Het is de tijd nog niet. Niet forceren. Eindeloos. En vooral het vertrouwen. Ik zou vandaag nog een tekst van haar willen voorlezen. Een lied. U kunt het beste beluisteren. Het is gezongen door Natalie Merchant. Die naam heb ik dus gisteren ook genoemd, een ander lied. Maar er is een tweede lied dat altijd in die maanden, ik geloof zelfs een paar jaar dat ze wachten op haar executie, heeft ze ook naar dit lied altijd veel geluisterd. Intussen heb ik er ook veel naar geluisterd. En het is, ik denk dat het voor heel veel mensen zo herkenbaar is. Niet voor iedereen. En misschien zijn er ook mensen die zich in het leven goed thuis voelen. Maar er zijn ook mensen die zich in het leven niet erg thuis voelen. Ik moet vertellen, ik heb wel eens gezegd, dit is de beste periode van mijn leven nu ik oud ben. Maar ik heb dat gevoel toch wel heel erg lang gehad. En waar ik het ook in herkend heb in iemand, ik heb er misschien alles over verteld en dat wil ik noemen. Dat is een Koreaans meisje dat ik heel lang begeleid heb. Tot haar sterven toe. Ik heb het al verteld, ze is, vorig jaar was het, anderhalf jaar geleden, is zij gestorven in mijn armen. Nadat ze onafhankelijk van elkaar, van 3 psychiaters, toestemming had gekregen voor euthanasie. Het is voor haar een feest geweest. Ik heb dat alles verteld, maar het was zo ontroerend. Ik heb haar heel weinig blij gezien. Haar hele leven bestond uit suïcidepogingen en automutilatie en glas inslikken en uit het raam springen. En ik heb haar leren kennen toen ze 10 of 11 was. Seksueel misbruikt. Een leven van de ene opname in de andere. En tenslotte gestorven. Maar nogmaals, de avond van tevoren was een feest. Ze heeft haar mooiste kleren aangetrokken. Ze was zo blij en het was voor de arts moeilijk, dat heeft hij mij verteld. Om iemand die nog 's morgens ontbijt en koffie klaarmaakte en muziek aanzette, om dat te doen. Maar ik kende haar zo lang, ik wist echt van haar verlangen en ik heb het ontroerend gevonden om haar bij te zijn. Maar ik wil iets voorlezen van Natalie Merchant, dadelijk, omdat wat zij schrijft, die Misha dat zo uitdrukte. Zij heeft zich nooit thuis gevoeld in deze wereld, nooit. Zij heeft ook een autobiografie geschreven, Vreemdeling, Outcast, een vreemdeling. Ik heb wel eens tegen haar gezegd, wat dat betreft ben je een echte zwervende Chinese zen-boeddhiste, maar dan moest ze wel lachen, ze kon ook wel lachen. Hè? Wushu, geen verblijfplaats. Vreemdeling zijn, dat zei ze ook vaak van zichzelf. Dat is een woord wat ik altijd van haar herkende en wat haar zuiver maakte, de vreemdeling zijn. En ook een woord dat haar leven voor haar eigenlijk hopeloos was. Maar juist dat woord heeft mij zo duidelijk gemaakt hoe zuiver ze was en hoe zij het leven voelde. Dat is een manier van het leven voelen. Dat hoeft niet voor iedereen. Dat is allemaal anders. Ik weet dat Hans Fortman een keer zei, er zijn de zogenaamde beati vanaf uw geboorte. Ja. Mensen die een soort geluksgevoel hebben en vertrouwd met het leven, thuis in het leven, blij. En er zijn ook, zegt hij, zij, en dan gebruikt hij een Franse uitdrukking van een auteur, ik weet niet meer wie, ceux qui pleurent et pleureront jusqu'à la fin, zij die wenen en zullen blijven wenen tot het einde. En ik weet nog, ik heb hem goed gekend, hè, Voortman, dat hij een keer bij zo'n lezing zijn handen vouwde en dat hij zei hoe diep hij boog voor deze uitdrukking, sorry dat ik het zo zeg, zo zei hij het, deze uitdrukking van zuiverheid van hart. Zuiverheid van hart. Dat is een thema waar ik in een van de volgende tijdshows ook nog iets over wil zeggen. Wat dat nou is, zuiver van hart. Het klinkt zo abstract. Het klinkt zoiets waarvan je misschien denkt, oh God, dat komt zeker uit het evangelie en dat is zo weer overtrokken. Nee, het bestaat. Want het is voor een andere keer. En nu vooral dus over dat vreemdeling zijn. En wat zij zo vaak zei. Het woord wat ze gebruikte, ik heb het er één keer genoemd, omdat ik een vrouw kende van een orthodox priester, die zijn getrouwd, die heel dikwijls weende en ook veel suïcidepoging gedaan had. En toen vroeg haar man een keer, waarom huil je toch zoveel? Ik heb altijd onthouden wat ze zei, nostalgie paradisiak, heimwee naar het paradijs, heimwee naar een andere werkelijkheid die groter is. Dostojevski schrijft ook over mensen die moeite hebben met het leven. Dat daar soms, en zelf zegt hij dat over mensen die eruit stappen, zelfs daar een hele diepe, zuivere verlangen is, een instelling om verder te komen dan deze werkelijkheid. Ja? Ik weet niet, de mensen die bij mij thuis geweest zijn, die hebben misschien wel eens gezien dat ik boven mijn boekenkast heb ik allemaal foto's van mensen die gekozen hebben om niet meer hier verder te leven. Waarvoor wij in de sutra's, in het ochtendgebed ook altijd bidden, dat zij die het leven niet aankonden, opgevangen worden door het grote mededogen. Iedereen moet misschien van ons maar eens voor zich uitmaken welk soort mensen hij het liefst in wil sluiten in die eerste gelofte. Nou, voor mij is dit in elk geval dit het allerbelangrijkste. Mensen die zo moeite hebben met het leven. Zoals mijn Lysia, die nou echt mijn engelbewaarder is, daar ben ik van overtuigd. Ja, dat laatste wat ze ook zei, tot in een andere wereld, hè? Tot in een andere wereld. En wij zijn bij elkaar, zei ze, dat was ook zo, vanaf haar 10e jaar tot haar 44e. Dus, met heel veel dankbaarheid. En dan die tekst. We kennen allemaal zo het, nogmaals, het levensgevoel van iedereen is anders, daar kan ik ook niet bij. U moet maar kijken wat u daarvan herkent. Maar het is zeker dat in elke religieuze traditie daar zo toch een, laat ik zeggen, een soort tegenstelling is tussen een samsara, de onverloste werkelijkheid, en wat het ook is, nirvana. Ja, of in de Chinese, of in de Joodse traditie, die mij ook dierbaar is, want ik heb ook, ik heb één kindje gehad, een half Joods in Rusland, die is ook heel vroeg gestorven. Lilian Kader is ook haar naam in een van de boeken, staat bij mijn kinderen ook haar naam. Ja, dus dat even om het dichterbij te brengen. Joodse traditie. Die kennen de galoet, dat is deze, de ballingschap. Wat wij kennen in de hymne van Maria, Salve Regina. Hè? Wees gegroet, moeder van barmachtigheid, ons leven, onze hoop in. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva, tot u zuchten en smeken wij wenend in dit dal van tranen. Dat is voor sommige mensen echt een diepe werkelijkheid. Te Ching heeft deze tekst vertaald. Toen ik hem dat een keer vertelde, hij zei, prachtige tekst, daar maken wij Kuan Yin van. Nu wordt daar in de Chinese tempels, in Indonesië, en misschien ook in China, wordt daar gezongen, Salve Kuan Yin, Mater Misericordiae, enzovoorts. Dat is toch prachtig, hè? Dat het zo aangepast kan worden en dat het van alle religies is. En vooral en vooral dat gevoel dat uitzien naar een andere werkelijkheid. Niet galut, maar zoals het in de Joodse traditie heet, tikkun olam. Tikkun olam, de andere werkelijkheid. Bevrijd, verlost, verlicht, helemaal thuiskomen, helemaal aanvaard worden. Helemaal diepste ontmoeting met een diepste jij, al kunnen we dat niet invullen. Vrede in het hart. En dan echt voor alles en iedereen zonder uitzondering. Voor alles en iedereen zonder uitzondering, zoals de eerste gelofte dat uitdrukt. Hier komt die tekst van Natalie Merchant in vertaling. En u moet het eigenlijk, als u het beluistert, klinkt het veel indrukwekkender. Er is trouwens, voordat ik dit ga voorlezen, nog iets wat, wat voor mij heel erg uitgebeeld heeft waar het hier om gaat. Als je het leven ervaart als zwaar en misschien uitzichtloos. Er is een afbeelding van een schilder, Angelus Novus. Ik weet niet of u dat weet. Is dat niet van Klee? Klee, hè? Angelus Novus. En die... daar is iets over geschreven door Walter Benjamin. Ken je dat? Ken je dat ook?
Ja.
Oké. Ik krijg een beetje extra's. Oké. Sowieso jij, hoor. Ja. Oké. Dat is... Angelus Novus. Dat is wat Walter Benjamin erover schrijft. Die engel... Die kijkt verschrikkelijk angstig en met ontzetting naar het verleden. Want als hij naar het verleden kijkt, dan ziet hij alleen maar oorlog, geweld, puinhopen, moord, vernietiging. En tegelijk, schrijft hij, wordt die engel naar achteren getrokken. Dus hij ziet steeds meer die puinhopen hier. Die worden steeds langer en groter. Hij wordt naar achteren getrokken. En dat is de wind uit het paradijs, de storm uit het paradijs. Ja, toch, zo is het, hè? De storm uit het paradijs trekt hem en heel de geschiedenis het licht in. Dat is zo aangrijpend beeld van, om het met de woorden te vertellen die ik zo prachtig vind van Juliana van Norwich. All shall be well, and all will be well, and all manner of things will be well. Die regel kent u misschien, hè? En u weet de laatste regel, hè, die er nog achter komt. En sin is behovable. En de zonde, die hoort erbij. En dat u nou maar niet denkt, fijn dat ik dat weet. Ik ga even dadelijk naar huis en dan pas ik dat wel toe. Maar de bedoeling is dat er iets groter is dan de deugd. Dat heb ik ook al vaak gezegd. Dat heeft voor mij lang geduurd voordat het ook werkelijkheid wordt. Er is iets veel groter. Goed zo, jongenske. Dat is één ding. Maar om te zeggen... Het is vergeven en het is vergeten. Ja, als ik in Chivertonje kom, dan is daar de dirigent. Ik ben even zijn naam kwijt. Dat is er iemand. Wie? Ja. Als we elkaar zien, dan groeten we elkaar altijd met... daar heeft hij veel over geschreven. O Felix Culpa, o gelukkige schuld. Dat staat in de paashymne. O gelukkige schuld. Want er is iets groter dan alle mislukking. En dat is de vergeving of de genade. He, dat is het grote licht. He. All must be saved, all will be saved. Het eerste wat ik hoorde toen ik met mijn zendweg begon. Daarom ben ik met die zendweg begonnen. Daarom. Die diepe overtuiging dat wij absoluut... En dat het ook te maken heeft met onze inzet van iedereen. Al lijkt dat nog zo klein. Dat alles en iedereen gered wordt. Dat de mensen de meest verloren zijn. Sorry, dat is voor mij zo iets fundamenteels. Maar nou, die tekst die zij beschrijft over de werkelijkheid zoals zij hem ervaart. Zoals mijn Misha die ervaart van het niet thuis zijn. Het leven uit, een soort zien als een soort kermis waar ik niet bij uitgenodigd ben. Een feest waar ik niet op uitgenodigd ben. Die heeft dat ook weer... Ik ken nog iemand die dat ooit geschreven heeft. Een prachtig boek. Van een half Russisch, Zwitsers meisje of vrouw, die haar hele leven onder de Berbers gezworven heeft, als man verkleed. Ik ben de naam vergeten. Die schrijft ook uiteindelijk, het leven was voor mij een feest waarvoor ik eigenlijk niet was uitgenodigd. Maar wat ze geschreven heeft is prachtig en ontroerend en een diep getuigenis. Ik kom dadelijk wel op de naam. Het boek is trouwens in het Nederlands vertaald, het is prachtig. Ja. En hier is het. Ik ben door zoveel straten gelopen. Het leek één kunstmatig toneel. Eén podium van spelers. Make-up op alle gezichten die ik zag. Een wereld van alleen maar toneelspelers. Het was als in een carnaval. Bezienswaardigheden. Verkopers van goedkope sensaties. Overal om me heen. Wie ben ik? Wat ben ik? Waarom ben ik? Ben ik blind geweest? Ben ik verdwaald? In mezelf? In mijn eigen geest? Ben ik gehypnotiseerd, gebiologeerd door wat mijn ogen zagen? Ik heb door deze straten gelopen. Een spektakel van rijkdom en armoede. Een verschrikking van onrecht. Alleen te vergelijken met een gekkenhuis. Onrechtvaardig. De grote kloof. Rijk en arm. Ja, dat vraag ik. Ben ik blind geweest? Ben ik verdwaald? Verdwaald in mijn geest? Heb ik mijn ogen gesloten om mee te spelen? Ben ik verdwaald? Heb ik me vergist? Of ben ik sterk geweest? Ben ik trouw gebleven ondanks alles? Ondanks mijn alleen zijn? Ondanks mijn eenzame avontuur? In dit grote, enorme straatcarnaval. Ik heb ooit mijn dissertatie geschreven over Alexander Blok, dat weet u. Cosmos en Sophia. Daar komt datzelfde in voor. Ook, hij heeft dat ook moeten ontdekken. Het is nog altijd een beetje een van mijn lievelingsboeken geweest. Alexander Blok. Vooral omdat hij zo heel zijn oeuvre gaat over het eeuwig vrouwelijke. De Sophia. Hij noemt het de schone dame. In al haar vormen. Ook in de vormen van zoals Kuan Yin opgenoemd wordt. Dat als iemand gered kan worden, dan zal ze de gestalte aannemen van de meest verlorene. Blok beschrijft letterlijk hoe zij een Niesna Komka wordt. Dat is in het Russisch zo een meisje van de straat. Hoe ze een Carmen wordt. Hoe ze een nachtviooltje. Allemaal woorden voor prostituees. Zoals dat toen in Petersburg, vooral in Petersburg, heel veel waren. En Blok schrijft daar iets heel mooi. Onze mensen, onze kunstenaars, en dan zegt hij, nee, iedereen, onze mensen, kunnen het uithouden, zelfs in de ergste duisternis, zolang we blijven geloven in het licht. Zolang wij blijven geloven in het licht. Ook al stellen we ons daar niks van voor. Misschien vinden we het woord licht niet eens wat. Noem het dan maar iets anders. Ontmoeting, of thuiskomen, of vrede, of... Ik heb dat al eens gezegd, dat herhaal ik dan nogmaals, dat ik zo'n prooie uitdrukking vind van Bertus Aafjes, of is het Bertus Aafjes? Een klein boek om het licht heen. Nee, Hans Andreas, hè? Steeds harder, blinder, mijn geloof in de leegte, de verblindende. Nou, laat dat maar voor iedereen, hoop ik toch. Ik vind ontmoeting het belangrijkste in het leven, zo zijn, steeds harder, blinder, mijn geloof in de liefste, de verblindende. En ik haal dan wel eens het gedicht van Rielke aan. Doe dirigt niet zaken als ik nachts wijnend lieken. Dat zijn allemaal getuigenissen die een beetje uitdrukking geven aan dat verlangen van dat nostalgie-paradisiak. Maar nogmaals, die u op uw eigen manier moet invullen. Ik kan het alleen maar op mijn manier. Ja? En er is nog iets wat ik wil noemen. Maar ik heb daar geen... Ik heb helaas die tekst niet. Iemand die daar ook... heel indrukwekkend schrijft over de impasse van het bestaan. Dat is een Russisch schrijver. Mikhail Ansharov. Marja, ken je hem?
Zeker.
Ja, hè? Ipatnimie, die is naam, Marciaanskola. Prachtig eindigt met een gedicht. Deze blauwe april. Misschien heeft u wel gezien dat er ook een blauwe oktober bestaat. Ja, hier in de Zendo ook. Maar er bestaat ook een blauwe april. En dat is een prachtige roman. Maar dat is, eigenlijk is dat de die weent om de stupiditeit van het carnaval, zeg maar, van, over alles wat er misgaat in het bestaan. Die daarover weent met tranen. En desondanks, ondanks dit zien, ondanks haar tranen, ondanks dat diepe besef van de stupiditeit van de geschiedenis, zoals Walter Benjamin dat ziet met die Angelus Novus, zegt hij tegelijkertijd, zegt hij toch, en toch is daar dat weten dat alles onvoorwaardelijk goed komt. En dat herhaalt hij dan enkele keer. Onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. Meer nog, dat zelfs alle leed alleen maar iets zal zijn dat enkel nog bestaat in een verre herinnering. En dat er alleen maar vrede en vreugde is. Dat is, denk ik, van ons allemaal toch dat diepste verlangen. En laten we dat verlangen, wat wij uitdrukken in al onze teksten en in ons zitten, nooit opgeven. En vooral ook niet, en dat heb ik van mijn pleegmoeder geleerd, jongske vertrouwen, het diepe vertrouwen in dat diepste verlangen. Dat alles goed komt, voor iedereen, zonder uitzondering. We gaan terug de stilte in. Dank u wel.